Vandaag een ontzettend bijzondere aflevering met een fantastische gast. Lisa's zelfbeeld en relatie met voeding waren verschrikkelijk. En werden met iedere poging om slanker te worden eigenlijk alleen maar slechter. Dik gekleed in de sportschool, huilend op de loopband en maar door en door omdat het moet. Een eetpatroon waarin eetbuien haast normaal waren, maar uiteindelijk ook herstel. Met nu een leven waarin eten niet meer zo'n ding hoeft te zijn. En dat gunt ze iedereen. Daarom heeft ze het haar missie gemaakt om als coach anderen ook van hun eetbuien af te helpen. Vandaag is ze hier om haar verhaal met ons te delen, dus laten we starten. Lisa, welkom in de podcast. Gaaf dat je er bent.
Ja, dankjewel. Heel leuk dat ik er mag zijn.
Absoluut. Laten we er gewoon gelijk induiken. Ongezonde relatie met voeding en de eetstoornis die daarbij hoort. Waar begon het voor jou?
Ik denk dat het eigenlijk is begonnen toen ik rond de leeftijd van 12, 13 was. Het is echt begonnen vanwege het ideale beeld van een vrouw. Zo dun mogelijk willen zijn, want dan word je geaccepteerd. Als ik dun ben, ben ik gelukkig. Dus ik heb denk ik alle diëten die er zijn, heb ik wel geprobeerd. altijd het verbloemen naar mijn ouders als zijnde, ja, maar het keto-dieet, dat is heel goed voor mijn brein. Dus dan kan ik beter nadenken, dan gaat die wolk uit je hoofd en nou, is beter. Maar ja, ondertussen dacht ik natuurlijk, nou, ik had gelezen dat het dan zorgt voor een betere vetverbranding. Dus hè, dan ben ik gelukkig, want dan ben ik dun. Ja. En dat resulteerde in heel streng zijn. Bij dieet hoorde bij mij op dat moment, ik mag dit niet meer, want ik mag alleen maar dat. En eigenlijk is het toen, voor mijn gevoel, door het strengen zijn steeds geresulteerd in 6 dagen goed mijn best doen. En die 7e dag was keihard op mijn bek gaan en alles eten wat los zat en vast zat. Vervolgens schuldgevoel en het bewuste wel gemeende maandag weer beginnen.
Nou is dat een stuk waar denk ik heel veel mensen zich in kunnen herkennen. Er is denk ik wel een onderscheid te maken tussen overeten en een stuk snaaien en echt eetbuien. Waar zit het verschil daarin?
Het verschil met overeten en eetbuien is in principe, stel jij eet iets meer dan normaal, omdat je iets bijvoorbeeld heel erg lekker vindt, of je hebt op dat moment gewoon zin in een extra stukje, of je hebt gewoon zin in om die hele chocoladereep bij wijze van op te eten, ja. En je bent daar oké mee, dan is er niet heel veel nood aan de man. Dan kan je in principe gewoon weer je dagelijkse ritme gewoon verder opvolgen, zonder dat het enigszins mentale consequenties voor jou heeft. En als je kijkt naar eetbuien in het algemeen, dan mensen zijn op dat moment of gestrest, of ze hebben juist een hele blije emotie. Het kan in principe kan een eetbui aan allerlei soorten emoties en gebeurtenissen vasthangen. Maar het gaat vaak gepaard in een soort van blackout hebben, wanneer je dus helemaal niet door hebt dat je zoveel eet. Je kan alles eten wat los en vast zit. Ik weet nog heel goed dat ik bijvoorbeeld 12 donuts op had gegeten. Ja, dat klinkt heel veel. 12 donuts en vervolgens gewoon een banaan met honing en hagelslag om dus maar te kunnen eten. En dat gewoon totaal niet door hebben. Nou, daarna komt eigenlijk een bepaalde walging van jezelf. Hè? Waarom heb ik dit nou weer gedaan? En dan kom je eigenlijk weer een beetje in dat cirkeltje terecht van, nou, nu ga ik dus weer echt mijn best doen. Er komen heel veel schuldgevoelens bij. Er komen echt eigenlijk heel veel negatieve gevoelens bij. Waardoor je dan weer heel streng gaat zijn. En dan weer eigenlijk van, nou, oké, nu ga ik dan echt weer van start. Dat is dan vaak de welbewuste maandag. Mm. En dan hou je dat een paar dagen vol in de zin van, hè, super streng zijn. Maar ja, dan ga je de eerste de beste keer, omdat je dus heel veel dingen niet meer mag van jezelf. Alles wat je bijvoorbeeld naar binnen hebt gewerkt, zeg je, nou, dat mag ik echt niet meer. Nou, dan vervolgens komt eigenlijk weer de zaterdag, zondag of de avonden aan te pas. Waarin je bijvoorbeeld ook stiekem gaat eten. Heel veel mensen die aan eetbuien doen, die eten stiekem. Ja. Voor hun partner gaan ze even snel in de keuken doen, alsof ze wat pakken bijvoorbeeld. En dan stoppen ze snel alles naar binnen. En het is vaak in hele snelle hoeveelheden gewoon dingen achter elkaar naar binnen doorwerken. Dus en vaak is als je bijvoorbeeld overeet, dan ben je gewoon, dan eet je wat meer dan normaal. Maar dan is het vaak wel een bewuste keuze dat je zegt, nou, ik heb nu gewoon zin om dat op te eten. En dan is het een keuze van jezelf. En dan is het ook wel gewoon daarna klaar. En dan ga je weer verder.
Terwijl met dus het hele strenge en het compenseren van door de weeks hou je het natuurlijk in stand. Ik bedoel, heel logisch. Wie heeft meer kans op een eetbui? De persoon die door de week super relaxed is, of de persoon die door de week heel streng is en vervolgens in het weekend de ruimte heeft om eventueel meer te eten. Die tweede heeft het natuurlijk heel lastig. Nou kan ik me wel voorstellen dat, wat je zegt, het is haast als een blackout wanneer het plaatsvindt. Dan kun je met allemaal mooie mindfulness technieken komen en weet ik het wat, maar je zegt dus eigenlijk, je bent niet bewust in het moment. Dus er valt ook in het moment niks aan te veranderen, niks aan op te lossen.
Dat is niet waar. In principe, hoe ik zeg maar, als ik coach, ik heb een oefening heb ik bedacht om juist in het moment te kunnen zijn. Om juist die blackout te stoppen. Om juist te kijken van, waar ben ik nu mee bezig? En wil ik dit blijven doen of wil ik wat anders? Eigenlijk, als ik kijk naar de manier waarop ik zeg maar mijn coaching doe, is het juist continu bewustzijn. Want waar die blackout, heel veel mensen zeggen, maar het overkomt mij zomaar. Ja, dat dacht ik ook altijd. Weet je, alsof het uit de lucht komt vallen. Ineens had ik een eetbui. Maar het is niks meer als een gedrag. Kijk, ons brein houdt niet van restricties. Dus hoe meer jij restricties gaat opleggen, des te spannender het wordt. Want eigenlijk draai je het wiel gewoon aan van dat je die emmer laat vullen. En uiteindelijk flikkert die emmer om en dan ga je weer eten. Dus ja, en ons brein kent ook niet het woord niet. Dus als jij zegt van ik wil niet meer eten, dan moet je elk woord in die zin moet jij eigenlijk gaan ontleden om vervolgens niet meer te willen eten. Maar ja, waar leg je de focus dan op? Op eten. Dus ja, het is als je zegt van nou, die blackout die komt dan eigenlijk, heb ik daarvoor dus een oefening bedacht om dus echt wel dat gedrag direct te stoppen. En eigenlijk te zeggen, stop. Wil ik dit blijven doen of wil ik wat anders doen? En daar heb ik in principe, dat zijn echt 10 stappen of zo in de oefening zelf. Maar ja, bij mij gaat het wel echt heel erg om bewust worden, want het is een bepaald gedrag wat je op dat moment doet. En dat gedrag moet je veranderen.
En om gedrag te veranderen moet je wel doorhebben dat je het gedrag uitvoert. En ja, sterk. Om terug te grijpen naar jouw ervaring ermee. Wat voor effect had het op de rest van je leven? Bijvoorbeeld sport, misschien werk, school?
Met de eetbuien? Ja, heel veel stiekem. Alles stiekem doen. Ik heb op een gegeven moment heb ik ook in het buitenland gewoond, in Amerika en in Australië. En in Amerika werkte ik in een restaurant. Als er dan eten over was, als zijnde er was te veel gemaakt, dan zorgde ik dat ik een bakje ergens had, dat ik dat dan wel, mocht ik honger krijgen, had ik eten. In de auto had ik altijd eten bij me. Ja, just in case. Ik bedoel, voor hetzelfde geld verhonger je. Wat in deze tijd van de wereld helemaal niet, denk ik, aan de orde is. Want je kan overal wel eten krijgen. Maar ik had altijd overal wat ik eten bij me. Verjaardagen waren heel lastig. Want dan was ik eigenlijk niet gefocust op de mensen om me heen. Maar eigenlijk alleen maar op al het eten wat voor me lag. En dan had ik eigenlijk continu een strijd in mijn hoofd. Met, zal ik het wel pakken, zal ik het niet pakken, zal ik het wel pakken, zal ik het niet pakken. Ja. En dan vervolgens was iemand echt een superleuk verhaal aan het vertellen, maar ik hoorde het gewoon niet. Want ik was alleen maar bezig met wat er op tafel stond. En op werk dan ook. Ja, ik heb heel lang in de horeca gewerkt, dus altijd dan eten achter de hand houden.
Omringd met eten.
Omringd met eten in Australië, ook gewoon echt stiekem gegeten. Dan werkte in een soort van bierburgerrestaurant. En dan had je echt super lekkere hamburgers. zei ik van ik heb honger. Terwijl ik helemaal geen honger had. Maar ja, dan zag je de hele tijd eten om je heen. En dan ging je dat zitten opeten. Ja, dat was echt heel erg.
Is het dan ook dat je heel erg zo van, ik moet een bepaald plaatje ophouden, een bepaald imago waarmaken. Zo van, niemand mag mij zien eten. Dus wat de mensen zien, of wat ik denk dat ze zien, alsof ik nauwelijks iets eet. En in de praktijk dus inderdaad stiekem dat daar alles gebeurt. Of zeg je, ik eet wel gewoon. En het stiekem kwam er nog iets bovenop.
Ja, het was eigenlijk in principe, kijk, het is normaal dat je eet in principe. En als je helemaal niet eet bij anderen, dan krijg je ook van die vragen ook van eet je wel. En dat wilde ik niet. Dus ik was altijd gewoon wel normaal aan het eten. Maar dan kwam het, ja, het stiekem kwam er eigenlijk dan nog eens bovenop. Omdat ik dan eigenlijk, mijn dagen waren gevuld met 's ochtends werd ik wakker. En dan zei mijn hoofd eigenlijk direct chocola, 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 chocola. En dan was ik de hele dag bezig. Wat kan ik eten? Hoeveel kan ik eten? Wanneer kan ik eten? En waar kan ik eten?
Ja.
Dat was de hele dag door. Dus ja, het kwam eigenlijk naast het normale eten, kwam de rest er nog eigenlijk eens extra bovenop.
Nou, komt het heel erg over alsof jij dus echt een periode hebt gehad in je leven waarin eigenlijk iedere dag, iedere week, iedere maand alleen maar draaide om eten wat gewoon de overhand nam in alles wat je deed. Is het echt zo extreem of?
Ja, was.
Ja.
Was. Absoluut. Zo extreem. Ja, nee, ik... het was eigenlijk doordat ik dus eerst heel erg bezig ging met diëten. Dus de perfecte manier vinden. Want ja, ik dacht misschien ligt het wel gewoon aan hoe ik eet. Ja. Dus dan maar dit dieet, dan maar dat dieet. Calorieën tellen. Op een gegeven moment had ik echt een obsessie gekregen met calorieën tellen. Want ik dacht dat dat het perfecte plaatje was. Maar voor mij was het dan, als ik er iets onder zat, had ik niet genoeg gegeten. En als ik dan vervolgens dacht van, nou oké, dan moet ik nog één ding eten. Maar dan ging mijn brein alweer eten. Ja, en dan ging ik eigenlijk gewoon weer vel eroverheen. Maar ik had daar voor mezelf ook niet de rust in. Als iemand mij vroeg, zullen we even leuk gaan lunchen? Ah, paniek. Pure paniek. Dan ging ik helemaal tellen, wat zit er in het broodje? En nou, dan was ik dus weer niet gefocust op de persoon die eigenlijk mij super lief mee vroeg om te gaan lunchen. Maar dan had ik gewoon de gesprekken niet door. Want ik was alleen maar aan het kijken, wat ben ik aan het eten? Hoeveel ben ik aan het eten? Nou ja, en dan was het de welbekende fuck it momenten. Hè? Het is nou toch al een dag, die is toch al voorbij. Dus dan beginnen we morgen gewoon weer. Ja. Het is of morgen of maandag.
Het is nooit vandaag, heel bijzonder.
Altijd. Nee, ja, het was... het was zeker een heel extreme periode, absoluut. Ja. Ja.
Was je daar open over of was er niemand die ervan wist?
Nou ja, achteraf gezien, toen ik door de laatste personal trainer die ik bezocht als zijnde, wil jij mij helpen afvallen? En die heeft mij uiteindelijk naar mijn coach doorgestuurd, naar David. Daar moest ik een traject voor aangaan. En toen heb ik mijn ouders om hulp gevraagd. En nou, ik was zo bloedzenuwachtig. Ik denk, nou moet ik dus mijn ouders gaan vertellen. Ik woonde op dat moment in Friesland. Maar ik kom zelf uit Rotterdam, dus nou, moest via de FaceTime. Dat vond ik al lastig. En ik moet jullie wat vertellen. Nou, super huilen natuurlijk. Ja, ik denk dat ik een eetstoornis heb. Nou, toen zeiden mijn ouders eigenlijk van, dat wisten wij eigenlijk wel al. Alleen ja, om van iets af te komen moet je daar zelf bewust van zijn. Ja. Dus hetzelfde als dat je tegen een alcoholist zegt, ja weet je, je bent een alcoholist en diegene heeft dat zelf niet door. Ja, dat werkt alleen maar averechts in principe. En dan krijg je alleen maar frictie op elkaar van nee, dat ben ik niet. En dan krijg je de ontkenning en ja, dat schiet niet op. Dus en toen zei ik, huh? En mijn moeder zei, ja weet je, al die diëten altijd die je deed. En dan je had overal wel een goede reden voor. En toen zei ik, ja, maar waarom heb je daar nooit wat van gezegd dan? Nou ja, precies wat ik net zei. Ja, je moet daar zelf, wil jij veranderen, moet je daar zelf achter staan. En anders werkt het niet. Dus, nou ja, toen had ik wel echt zo van, oké. En ik had wel vaak dat als ik een eetbui had gehad, dan ging ik mijn vriendinnen bellen. Ja, en ik ben weer zo stom geweest en dit en dat. Maar ja, vriendinnen zijn lief, want vriendinnen die zeggen eigenlijk alleen maar wat je wil horen. Kan gebeuren, maakt niet uit, volgende keer beter, je doet zo goed je best. Nou, en dat praatte het eigenlijk weer een beetje goed. Want ik wist dat ze dat zouden zeggen. Niemand zou ooit zeggen, Lies, je hebt een probleem en hier moet je echt wat mee doen. Nee, vriendinnen die praten met je mee. Dus die doen eigenlijk zo, komt wel goed schatje.
Ja. In plaats van en, de harde hand, ja, die daar krijg je eigenlijk nodig had. Ja.
Ja, ja, en dat is heel lief bedoeld hoor. Alleen ja, uiteindelijk ik ben daar nooit echt eerlijk over geweest als zijnde dat ik zelf ook door had.
Ja.
Dat ik daar echt een probleem mee had eigenlijk.
Ervaarde je het überhaupt als iets wat raar was? Zo van, ik ben de enige die dit heeft en dit is niet normaal? Of?
Nou, toen ik mijn coach leerde kennen... David is Engels en hij had echt een heel programma ervoor. En het was echt iets waarvan ik me helemaal erin herkende. En ik dacht toen echt van, dit is de enige coach die dit doet. En toen later, toen had ik het traject bij hem gedaan. En toen ging ik echt in het Nederlands googlen, eetbuikcoach. Nou, er kwam een lijst van me naar beneden. En toen dacht ik echt, ho. Maar ik wist überhaupt eerst niet eens dat, ik hou zelf niet heel erg van het woord stoornis. Maar binge eating disorder had ik dus nog nooit van gehoord. Ja. Want als je kijkt naar een eetbuisstoornis, heb je vaak of anorexia of bulimia. Dat zijn eigenlijk de top 2. Ja. Maar toen ging ik eigenlijk opzoeken hoeveel eetstoornissen je dan dus eigenlijk hebt. En dat zijn er aardig wat. Dus toen dacht ik, zo, oké, dat was dus wel echt iets, zeg maar. En ik dacht inderdaad, daar ben ik echt de enige mee. Maar dat bleek helemaal niet zo te zijn. En toen dacht ik, toen ging er eigenlijk wel een beetje een wereld voor me open. Toen ben ik er juist nog meer over gaan praten. Om hopelijk ook die connectie met anderen te vinden. Dat anderen zich ook gehoord voelen. Ik denk dat als ik eerder iemand anders had gesproken, ook die zei van, god, dat heb ik ook. Dan had ik me misschien minder geschaamd, denk ik. Ja. Ik schaamde me heel erg.
Ja, ik kan me inderdaad voorstellen van, dan heb je een stuk herkenning en de ander die een stukje openheid, een stukje kwetsbaarheid geeft, wat mogelijk voor jou de ruimte geeft om hetzelfde te doen. Als je er klaar voor bent op dat moment.
Ja.
Ik kan me voorstellen dat dat dus precies is de rol die jij nu zelf in wil vullen voor een ander.
Nou ja, ik met mijn eigen traject ben ik, ik heb pak een beetje sinds mijn 12e, ik ben nu 32, ben ik dus al ongeveer 20 jaar op zoek naar de juiste manier en de juiste relatie met eten vinden. Sinds 28 dan, toen was ik er wel van af. Maar een hele lange periode op zoek geweest. Roken, daar kan je mee stoppen. Dat is niet een levensbehoefte. Ja, misschien voor sommigen. Maar eten heb je nodig. Je kan niet zomaar stoppen met eten. Ben ik wel heel erg op zoek geweest naar hoe kan het beter. En toen ben ik dus met mijn eigen coach in zee gegaan. En toen ben ik er dus binnen 6 weken van afgekomen. En toen dacht ik echt,
16 jaar.
Wat heb jij met mij gedaan? Ja. Hoe dan? Want ik heb echt ook wel de gesprekken met de huisarts gehad. Dan word je verwezen naar zo'n GGZ-eetkliniek. Waar je dan elke week 1 keer in de week heen gaat. Maar binnen 6 weken dat er ook echt een knopje, letterlijk alsof er zo'n switch aan uitknop op mijn hoofd was. En toen had ik echt zoiets van, was dit het? Is het nu, het voelde ook gewoon echt alsof het gewoon klaar was. En vanaf dat moment was het ook echt klaar. Dan wil ik niet zeggen dat die 6 weken appeltje eitje waren. Ik heb daar superveel moeten doen. Ik heb echt aan mijn gedrag moeten werken. Ik heb zitten janken. Ik heb oefeningen tot in de treuren heb ik ze gedaan. Omdat ik gewoon echt heel graag wilde. Maar toen, een van de overtuigingen die ik heb geleerd, de basisovertuigingen bij ons in de NLP-opleiding is, als ik het kan, dan kan jij het ook. En toen had ik zoiets van, als ik hier zo binnen 6 weken vanaf kom, iets wat mij jaren heel veel energie heeft gekost en überhaupt mij echt wel belemmerd heeft in mijn leven, binnen 6 weken kom ik er vanaf. Als ik het kan, dan kan een ander het ook. En toen ben ik eigenlijk echt op zoek gegaan naar, hoe kan ik dit zelf doen, zodat ik een ander kan helpen? Want heel eerlijk, als je ervaring met iets hebt, kan je heel makkelijk en beter zeggen, ik begrijp jou en ik snap jou. En dat is iets, kijk, ik sta er niet van raar voor op te kijken als iemand tegen mij zegt, ik heb 4 pizza's weggegeten en ik voelde me daarna echt heel slecht. Ja, schat, tik hem aan. Ik heb 12 donuts en een pizza en vervolgens nog 4 hamburgers weg zitten eten. Vraag me niet hoe, want nu kan ik het echt niet meer, maar ik snap het. Ja. Dus mensen hoeven zich bij mij ook niet te schamen, omdat ik gewoon ook in die positie heb gezeten. Dus toen dacht ik, dit is, ik wist altijd wel, iedereen zei altijd tegen mij van, jij kan echt lullen. Maar jij kan ook echt doelgericht lullen. Dus jij kan ook echt wel bij mensen vragen van, hey, en waarom? En hoe is dat? En hoe kan dat? En nou, altijd wel goed advies geven. En nu wist ik eindelijk waar ik mensen in kon helpen. Omdat ik het zelf ook had meegemaakt. En toen dacht ik, ja, hier moet ik wat mee doen. Graag. En toen heb ik eigenlijk mijn Snipfit gestart.
Mooi. Dat is een waar ik zo nog absoluut de diepte in wil duiken. Nou, deelde jij voordat wij de opname starten, deelde je wel een mooi fragment. Wat denk ik wel een plaatje schetst van hoe ver kan dit gaan? En dan verwijs ik natuurlijk naar het stukje fitnesscompetitie, bodybuildwedstrijd. Zou je dat bestempelen als het zijn de dieptepunt wat betreft jouw een relatie met voeding?
Ja, het was uiteindelijk wel voor mijn gevoel mijn laatste redmiddel. ik heb uiteindelijk een vriendinnetje van mij had een bodybuildwedstrijd gedaan. En ik trainde op dat moment bij haar. En toen ging ik een beetje vissen. Van, hoe is dat dan? En wat moet je dan doen? En wat wordt er van je verwacht? Met eigenlijk een beetje de achterliggende gedachte. Nu moet ik wel. Als ik dat ga doen, dan moet ik wel. Want ja, ik had op dat moment 3 maanden de tijd. De wedstrijd was in december. En ik had 3 maanden de tijd toen ik zei van, nou, dan ga ik ervoor. Alleen, ja, ik heb het toen, dat zei ik dus net ook al. Ik heb toen vet gelogen over waarom ik meedeed. Want toen durfde ik niet toe te geven dat ik het eigenlijk deed. Omdat ik echt dacht dat het mijn laatste redmiddel was om gelukkig te kunnen zijn. Ik heb tegen iedereen verteld dat mijn vrienden me een beetje opgegeven hadden. En dat ik het als een soort van uitdaging aannam. En dat ik het daarom ben gaan doen. Dus sorry. Maar op dat moment dacht ik echt van, nou weet je, nu moet ik. Nu heb ik echt een boomstam achter de deur. Als zijnde, hè, als ik op het podium sta, dan kan ik er niet walgelijk uitzien. Want op dat moment voelde ik mezelf echt walgelijk. En toen ben ik echt als een malle gaan sporten. Ik sportte bijna 12 keer in de week. Dus 's ochtends 6 keer over de week. En dan uit werk dan weer 's avonds. 'S ochtends echt op een loopband met van alles aan om maar extra af te vallen. Want ja, 3 maanden was natuurlijk een vrij korte periode. Op zich haalbaar. Maar ja, je moest er wel flink wat werk voor verzetten. Maar goed, ik dacht, hè, 3 maanden... Dan ben ik gelukkig. Het is 3 maanden van mijn leven en dan ben ik zielsgelukkig. Nou, let's go. ik heb het goed gedaan. Uiteindelijk ben ik derde geworden. Alleen, ja, heel stom. Ik zag het gewoon nog steeds niet. Hoe dunner ik ook werd, hoe gespierder, uiteindelijk, ik ging van 72 kilo naar 56 kilo. Maar zelfs toen ik 56 kilo was, dacht ik nog steeds, ik ben te dik. Ja. Hoe kan ik nu op het podium staan? Dit kan ik helemaal niet. Want hè, dit is nog te veel en dit is nog te veel. Constant ook in je lichaam knijpen, waar het dan net niet genoeg afgevallen was. Dat was eigenlijk een heel vertekend beeld ook. Want ja, ik was echt extreem afgevallen. Maar zelfs toen zag ik het niet, want mijn beeld die ik eigenlijk over mezelf had, was nog steeds die meid van 72 kilo. Dus ja, mijn brein filterde automatisch op, ik ben dik. Dus ja, wat zie je dan in de spiegel? Ja, ik leg het eigenlijk altijd uit als je hebt een fabriek in je hoofd met allemaal minions. En als jij zegt tegen jezelf, oh, ik ben nog steeds super dik. Nou, dan gaan hun aan het werk van, nou, dan gaan we er ook even voor zorgen dat ze er dik uitziet. Dus hè, als ze in de spiegel kijkt, dan doen we even lekker dikke buik en een lekkere onderkin. En zo zag ik mezelf ook. Ik zag mezelf echt nog heel erg dik. Terwijl dat echt alles behalve was.
Alle negatieve details. Zelfs al is er nauwelijks iets van over zodanig uitvergroten dat ze hier nog steeds in de weg zitten.
Ja. Ik ben later pas een beetje in de term body dysmorphia. Een beetje dat ik daar iets wat meer ging over opzoeken. En toen dacht ik echt van, jeetje. Wat is dat eigenlijk ook heftig, hè? Dat je jezelf nog steeds inbeeldt dat je er op een bepaalde manier uitziet. Terwijl je gewoon wel echt 12 kilo lichter bent. Nou ja, of zelfs misschien was ik wel meer lichter. En het gewoon niet zag. Dus dat vond ik wel echt, ja. Dus eigenlijk dat was wel echt een best wel een groot dieptepunt. Want zelfs toen ik het bereikt had, waarvan ik dacht, nou, als ik afval, dan ben ik zielsgelukkig. En toen ik afgevallen was, was ik nog steeds ongelukkig. Want ik zag het niet.
Ja, precies. Het had zo'n mooi moment kunnen zijn van, hey, wacht, ik ben nu afgevallen en ik ben nog steeds niet gelukkig. Dus afvallen is de oplossing niet voor mijn probleem. Maar helaas was de conclusie dus ik moet nog meer afvallen.
Ja, alleen dat werkte dus eigenlijk toen destijds averechts. In de fitnesswereld is het bijna, zeg maar, zo als je je wedstrijd gehad hebt, hè, dan is het een soort van free-for-all. Ja. Lekker eten, je mag alles eten wat je wil. En daar ben ik eigenlijk een beetje in blijven hangen. Waardoor ik binnen, nou, pak een beetje 2 maanden wel weer 12 kilo aan was gekomen. En waardoor mijn zelfbeeld natuurlijk nog slechter werd dan dat het al was. Want ja, eigenlijk zou je verwachten, hè, je bent zoveel afgevallen, je zelfbeeld had sky high moeten zijn en ik had super trots moeten zijn. Maar eigenlijk ging ik nog verder naar beneden en daarna nog verder naar beneden. Dus ja, misschien dat daarna wel echt, zeg maar, ik ging van het ene dieptepunt naar misschien nog wel de afgrond. Want ik had eigenlijk echt iets super moois bereikt. Maar ik heb het gewoon zelf weer helemaal vertiefd, omdat eigenlijk mijn hele gedrag niet aangepast was. Dus ik kon het ook niet veranderen. En het ook toen voelde het eigenlijk als zijnde, hè, het overkwam me. Omdat ik dus niet kon stoppen met eten. Omdat mijn gedrag gewoon nog steeds hetzelfde was.
En op je 28e dus, 6 weken tijd. En was het daarna ook gewoon helemaal klaar? Punt? Nooit meer gehad?
Ik heb daarna nooit meer een eetbui gehad. Wel eens bewust gekozen om een hele reep chocola op te eten. Maar ja, daar was ik zelf bij. En dat zeg ik nu ook tegen mijn cursisten. Want dat is wel heel grappig. Toen ik net begon met David, had ik heel veel angst. Echt heel veel. Maar wat nou als ik nooit meer chocola kan eten? Wat nou als ik nooit meer iets lekkers kan eten? Dat ik zo getransformeerd ben dat ik dat nooit meer wil. Want ik vind het wel heel lekker. En dat is eigenlijk een beetje de weerstand van je brein op dat moment. Ja, ik noem het dan dus Kees. In mijn cursus heet het onderbewuste brein. Eigenlijk je gedrag noem ik Kees. Om het gewoon makkelijker te maken. En dat was eigenlijk best wel eng. Want ja, je had zoiets van, dan kan ik nooit meer chocola eten. En dat hoor ik best wel snel terug van mijn cursisten ook. Dat ze eigenlijk zoiets hebben van, ik wil eigenlijk wel beginnen, maar kan ik dan nooit meer iets lekkers eten? En dan zeg ik, lieverd, ik eet echt nog wel eens een keer een reep chocola, omdat ik daar op dat moment zin in heb. Maar dat is mijn keuze. Of ik kies ervoor om het te doen en vervolgens is het klaar. En ik ga gewoon lekker verder met de rest van mijn dag. En ik ga gewoon lekker verder met wat ik op dat moment aan het doen was. Maar het is niet meer zo dat ik daarna, dat ik dat gedaan heb. En dat ik daarna denk, oh ja, hey, gatver, weet je. En ik walg echt van mezelf. En waarom doe ik dat nou weer? En dat ik dan weer die malle molen aandraai met dat schuldgevoel, schaamte. Dat is er dus nu niet meer. Dus dat is het verschil dus nu in, ja, af en toe eet ik iets meer, maar dat is mijn keuze. Dus daar kies ik voor op dat moment. Maar ja, dat is, ja, zeer zelden. Dat is gewoon puur als ik er gewoon zin in heb. Dat is niet wekelijks of zo, nee.
Wat is er sindsdien met je zelfbeeld veranderd?
Ja, onwijs. Dat is echt onwijs. Het perfecte plaatje van een vrouw. Dat is op zich, als ik kijk naar het perfecte plaatje, dat altijd maar dun, maatje XS. Al die hele dunne modellen allemaal. Ja, daar kijk ik eigenlijk helemaal niet meer naar. Ik kon me ook heel erg druk maken op social media. Ik zat altijd te scrollen naar de perfecte lichamen, zeg maar. Dat ook echt opslaan als inspiratie en dat soort dingen. Dat je denkt van, nou, dat is mijn motivatie. Terwijl, ja, nu weet ik, ik heb, zeg maar, na mijn coaching ook, hij zei, joh, die meiden die zijn een periode van het jaar zijn ze zo. Maar echt niet het hele jaar door. Want dat is voor een vrouw gewoon niet mogelijk. in verband met hormonen en dat soort dingen. En niet gezond. Dus ja, zeker heb ik her en der mijn vetjes nog. Maar ja, het interesseert me gewoon echt niet meer zoveel. En ik sport nu omdat ik het wil, omdat ik het prettig vind, omdat ik er voldoening uit haal en omdat ik er gelukkig van word. Maar ik sport niet meer omdat het moet. En daar zit qua energie zit daar ook gewoon ontzettend veel verschil in.
Gaaf.
Eerst sportte ik omdat ik moest sporten, want je moest calorieën verbranden en ik moest lopen. En nu denk ik ben blij als ik er rondje om mag, om gewoon even lekker te lopen, te genieten van het weer buiten. Ook al regent het, vind ik het nog niet erg. Maar ja, qua zelfbeeld en qua energie voornamelijk, is het echt een wereld van verschil. Ja, absoluut.
Ja. Nou heb je hem al aardig toegelicht, Snipfit, en waarom je besloot om te gaan coachen. Waarom zou iemand bij jou aankloppen en niet kijken bij de reguliere zorg? Daar heb je zelf ook ervaring mee gehad? Voor zover, vertel.
Ja, ik ben niet per se gestart bij de GGZ. Ik heb mij toen wel hulp gevraagd. Ten eerste vind ik, ik weet niet hoe dat nu is met wachttijden, maar duurt het erg lang. Dus toen ik uiteindelijk de moed had verzameld om toe te geven dat ik dus, nou ja, in een stoornis praat, binge eating disorder, dat ik dat had, kreeg ik te horen dat ik 3 maanden moest wachten. Nou ben ik een vrij druk persoon van mezelf en als ik iets wil, dan wil ik het nu en niet over 3 maanden. En ik denk dat de meeste mensen die echt uiteindelijk, echt de stap uiteindelijk durven te zetten, ook niet 3 maanden willen wachten. Dat ze gewoon direct geholpen willen worden. Dat is 1 verschil, denk ik, met de reguliere zorg. De meiden die ik heb gecoacht, die hebben... Sommigen hebben daar wel gezeten en die hebben ook gezegd, het is er eigenlijk alleen maar erger van geworden. Want je moet in groepsverband eigenlijk gaan delen hoe je gegeten hebt. Terwijl het probleem niet het eten is. Het is een gedrag. Dus ja, weet je, dan kan je wel elke woensdagmiddag om 1 uur aankloppen met je boekje. Met de 7 dagen die je hebt opgeschreven wat je gegeten hebt. Om het vervolgens, ja, ik weet niet hoe het eraan toe gaat, maar ik gok dat het eraan toe gaat dat je in een kringetje zit. En iedereen even deelt hoe ze gegeten hebben. Ja, sorry, maar daar zie ik het nut niet van in. En waarom ik zeg, neem een coach. En daar praat ik mezelf echt niet zo van, nee, weet je, je moet bij mij komen. Maar je hebt 1-op-1 begeleiding. Er wordt naar jou gekeken. Wat heb jij nodig? Waar heb jij behoefte aan? En als ik kijk naar mijn eigen traject, als mensen bij mij beginnen, hebben ze bij mij zijn ze 7 dagen in de week, ben ik tot hun beschikking. Dus van mij kunnen ze verwachten dat ik 7 dagen voor ze klaarsta. Tuurlijk, in het weekend zeg ik, ook ik heb nou weekend, ik kan wat langzamer reageren. Maar tot nu toe, ik reageer altijd vrij snel. Hebben ze me nodig, sturen ze een voice memo, stuur ik een voice memo terug. Maar ik heb echt 1-op-1 begeleiding. Want juist op de momenten dat jij iemand nodig hebt, is het in de meeste gevallen 's avonds of in het weekend. Zeer zelden is het dat vrouwen, dat mensen, nou zeg ik vrouwen, maar waarschijnlijk zijn er ook mannen die doen aan eetbuien. Dat het 's middags bijvoorbeeld losgaat, want de meeste mensen zijn waarschijnlijk overdag aan het werk. Dus dan heb je niet echt de tijd om dat te doen. Maar ja, als jij 's avonds aan een eetbui doet, dan is het niet fijn als je dan op dat moment niet iemand kan bereiken. Nee, dan moet je wachten totdat het woensdag is met je boekie en dan kan je naar de GGZ. Ja. Ja. Weet je, dan is het, het moment is voorbij. En daarom zou ik eerder adviseren, neem een coach die er 1-op-1 voor jou is. Die jou dus ook echt binnen, want ik heb zelf dan dus mijn cursus is 8 weken. En tot nu toe is bijna iedereen is er binnen 4 tot 5 weken zijn ze ervan af. En de laatste weken gaat gewoon puur over jezelf. Lekker zelf ontwikkelen, groeien. Waar wil je heen? Wat wil je doen? Waar wil je naartoe? En het is onvoorstelbaar om te zien hoe mensen binnenkomen bij mij. En hoe het na 6 weken eigenlijk is. En hoe ze het afsluiten met, ik vind het eigenlijk wel jammer dat het voorbij is. Als zijnde de coaching. En, want ik kan me wel herinneren hoe het was, 8 weken terug. Maar het doet me niks meer, die eetbuien. En dat is het mooie aan denk ik, 1-op-1 begeleiding. Van, ja, er wordt gewoon echt naar jou gekeken als persoon. En niet als zijnde een, een object, denk ik.
Eén van de vele.
Gewoon zo van, nou hè, je hebt een groepje. Nou ja, een groepje van 10. En er wordt niet gekeken naar individueel, hoe was jouw week? Hoe was jouw dag? Welke momenten had je het moeite mee? En dat is dan zelfs nog één verhaal. Maar hoe fijn is het als jij op het moment zelf, wanneer jij echt helemaal even in je hoofd naar de galamiezen bent, omdat je totaal niet meer begrijpt waar je heen moet, dat je dan op een knopje kan drukken en een berichtje kan sturen en alles eruit kan gooien, wat vaak al oplucht. En wat vaak al soms tot inzicht geeft van, oh, maar ik heb bijvoorbeeld in module 2 heb ik dit geleerd. Oh ja, misschien kan ik dat wel toepassen nu. Oh ja, oké. En dan helpen ze zichzelf eigenlijk al.
Ja, nou ja, inderdaad. Alleen al zo'n moment. Leuk. Of jij nou op dat moment, weet je, al is het 2 uur 's nachts en slaap jij. Het feit dat het bericht geschreven wordt of de voice memo wordt uitgesproken, is gewoon een moment waar ze er even uitstappen en de kans krijgen om inderdaad te denken, hey, wacht, ik heb handvatten gekregen. Is er iets wat ik hier kan toepassen? Gegarandeerd dat het werkt? Nee. Maar de kans is wel zoveel groter dan als je heel die kans niet hebt.
Ja, ik vind dat wel grappig, want soms krijg ik een voice memo en dan gaat iemand helemaal los. Ja, en dit en dat. En ik weet het gewoon even niet meer. En dan halverwege hoor ik ze zeggen, nu moet ik eigenlijk dit doen, hè? Ja, ja. En dan zit die voice memo nog aan en dan ga ik helemaal vervallen. Want dan denk ik, zie je wel, want uiteindelijk, mijn doel van mijn coaching is om de mensen die dit doen bij mij, om ze zichzelf uiteindelijk tot coach, hun eigen coach te maken. Want hoe fijn is het als jij de handvaten krijgt. Ik zeg altijd, nou, je hebt een toolbox en ik ga jou gereedschap geven, waarbij de toolbox is nu leeg. En ik ga jou gereedschap geven om in die toolbox te stoppen, zodat wanneer je het nodig hebt, dat jij precies weet welk gereedschap je moet pakken. Zullen er momenten komen dat je soms denkt van, nu weet ik het even niet. Dat kan. Ik bedoel, we zijn geen dikke van Balen dat we alles weten. Maar je hebt in ieder geval je basis voor jezelf. Dat je weet hoe je jezelf moet coachen. Dat je weet hoe je op dit vlak jezelf aan kan pakken op dat moment. En dat vind ik het leuke aan mensen eigenlijk laten zien hoeveel ze zelf kunnen. Want je kan zoveel zelf. En dat is het leuke aan coachen, vind ik. Dat je mensen gewoon op zo'n mooie manier kan transformeren. Dat ze gewoon echt zichzelf heel krachtig voelen. En dat ze zichzelf echt gewoon voelen van, ik kan dit gewoon. En zelfs andere keuzes. Ik heb ook bijvoorbeeld iemand die is gewoon van baan veranderd tijdens de coaching. Dat zei ze van, nou, dat had ik 6 weken geleden nooit gedacht. Dat ik nu in deze situatie zou zitten. Of dat ik dit nu gewoon zou doen. Want ik ben gewoon compleet anders geworden. Ja, dat is gaaf. Dan denk ik, dat is echt vet.
Ja, en ik kan me goed voorstellen. Vind ik ook heel mooi wat je daar noemt. Dat mensen komen bij jou aan. Omdat meer het grootste deel van hun leven misschien wel staat in het teken van eten en eetbuien. Wat je dus heel mooi zegt. Dus van rond week 4, week 5 is dat eigenlijk achter de rug. Maar in plaats van dat het daar klaar is, dat je dus ook zegt, we besteden vervolgens tijd aan, er is een leven na eetbuien en zonder eetbuien. Hoe wil je die eigenlijk invullen?
Ja, dat is echt superleuk. Ja. Ik heb eigenlijk, doordat ik zelf, ik ben toen zelf echt in de trant van de eetbuien geholpen. En toen ben ik gaan kijken van, als ik een cursus zou hebben, hoe zou ik hem willen inrichten? Nou, na mijn eetbuien ben ik echt zelf in de NLP gedoken. Ik heb opleidingen gedaan. Ik heb heel veel zelfstudie gedaan. Ik heb heel veel, eigenlijk door NLP is voor mij, dat is een beetje mijn sleutel geweest tot groei en persoonlijke ontwikkeling. En eigenlijk door dat ben ik ook wel echt gaan inzien dat ik veel meer kan dan dat ik eigenlijk denk. En toen dacht ik, in principe met de oefening die ik heb gemaakt, als mensen doen wat ik zeg, en dat zeg ik ook nadrukkelijk bij mijn intakes, ik weet dat dit werkt. Als het niet werkt, dan heb jij niet gedaan wat ik zei dat je moest doen. Want het werkt. Nou, en dan zeg ik van, 50% gaat eigenlijk over de eetbuien. Er zijn echt wel, ik leg uit hoe het brein werkt, op een beetje Jippie-Janneke taal, gewoon dat het lekker makkelijk is, dat het behapbaar is, en dat het toepasbaar is, dat is ook voornamelijk heel belangrijk. Dus 50% gaat daarover. Maar mijn traject duurt 8 weken. En na week 4 of 5 zijn de meeste gewoon al klaar. Dus hoe leuk is het dat je dan eigenlijk de laatste 4 weken inderdaad op zoek kan gaan van, hey, de personage, de identiteit die ik had, ik ben puntje puntje en ik heb eetbuien, dat is er niet meer. Dus wie wil je zijn? Waar wil je naartoe? Met wat voor mensen wil jij je omringen? Hoe ziet jouw dagindeling er bijvoorbeeld uit? Waar ga jij nou echt lekker op? Nou, heel veel mensen die beginnen ook gewoon, nou, ik ben echt een voorstander van sporten. Sporten hoort gewoon in je leven. Of het nou wandelen is, fietsen, zwemmen, crossfit. Maakt niks uit, maar beweging is gewoon echt super belangrijk. Ook gewoon voor je mentale gesteldheid. Dus daar ben ik super fan van. Maar dat is zo leuk om te zien dat mensen dan echt aan de gang van met, hé, ja, wat voor identiteit wil ik nou eigenlijk nu aannemen voor mezelf? Wat geloof ik over mezelf? Welke overtuiging heb ik? En dat is gewoon echt super leuk, want dan ben je eigenlijk weer, je bent kneedbaar. Dus ja, kies maar, wat wil je zijn? En dat is gewoon echt leuk.
Ik herken het heel erg. Ik werk natuurlijk met een doelgroep vrouwen met overgewicht, waar heel veel pogingen al gehad hebben. Dus vaak is het besef er ook niet meer van, hoe zou het kunnen zijn? Ze kennen alleen maar, oké, ik heb 100 afvalpogingen gedaan. Dit moet niet afvalpoging 101 worden. Dit moet gaan lukken. Maar volgens, als je gaat vragen naar, oké, maar hoe zou een leven eruit zien als het lukt? Dan krijg je zo'n vaag en wazig antwoord op. Zo van, je hebt gewoon geen besef meer of hebt dat nooit gehad van hoe het eigenlijk kan zijn. Ja, en als je dan halverwege inderdaad op een punt komt van, het vertrouwen ontstaat en het gaat lukken en ook ik kan dit bereiken. En er ontstaat ineens ruimte van, wat wil ik eigenlijk? Ja, daar zie je de mooie dingen.
Ja, vaak wanneer je mensen vraagt, wat wil je? Dan krijg je eigenlijk altijd te horen, ik wil niet meer dit. Ja. En ik wil niet meer dat. En dan begin ik al te lachen, want dat vraag ik niet. Ik vraag wat je wel wilt. En dan is het echt zo gewoon blank ster. Gewoon. Goeie. We kunnen heel goed benoemen wat we niet meer willen. Kijk, als je kijkt naar waar de meeste mensen op ingesteld zijn, is het toch enigszins negativiteit. Want hè, dat is makkelijker. Het is makkelijker om dat te benoemen. Maar als je echt zou mogen zeggen wat je echt wil. Stel, alles is mogelijk. Wat zou je dan willen? En mensen mogen dan ineens dromen. Ze mogen zichzelf groter maken dan dat ze op dat moment zijn. Maar dat is eng. Dat is spannend. En dan denk ik, oh, maar dat is zo leuk. Dat is fantastisch om mensen eigenlijk iets verder te pushen eigenlijk dan dus, hè. Want waar ze nu in zitten is hun comfortzone natuurlijk. Dus daarbuiten stappen, dat is eng. Maar dat komt ook omdat ons brein zo is ingesteld dat, hè, nee, wij zijn, ik zeg altijd, Kees die is heel blij met hoe jij nu bent, want die kan alleen maar overleven. Nou, dan heb je dus, je hebt 3 delen van het brein. Het onderste gedeelte is voor overleven. Nou, dat is Kees. Dus dat is 95% van je gedrag. Nou, daartussenin zitten je emoties en gevoelens. En daarbovenop, je neocortex, daar zit je logisch verstand. Alleen je logische verstand is 5% van eigenlijk je gedrag. Dus nou ja, je hebt 95% versus 5%. Dat is nogal lastig om die terug te levelen. Dus eigenlijk je automatische gedrag, die kan alleen maar overleven. Die kan niet logisch nadenken. Dus die heeft niet door dat de situatie waar jij in zit, dat voor zover goed of slecht is, dat niet fijn is waar jij je in bevindt. Die 5% weet dat wel, maar die 95% weet dat niet. Op het moment dat jij besluit dat jij iets anders wil gaan doen, zal alle alarmbellen gaan af in je hoofd. Want Kees denkt, nee, dit is gevaarlijk, want wat is dat nieuwe leven? Dat weet ik niet. Ik weet niet waar dat me gaat brengen. Misschien is dat gevaar. Dat gaan we niet doen, want straks gaan we dood. Is vanuit vroeger. Om ons heen is alles. De evolutie is helemaal anders. We hebben auto's. We hebben binnenkort zelfs vliegende auto's, denk ik. Nee. Maar om ons heen is alles veranderd. Maar ons brein werkt nog precies hetzelfde. Dus op het moment dat jij wil veranderen, zegt Kees, dat gaan we niet doen, want dan gaan we dood. En dat is lief dat hij zo bezorgd is, maar is niet nodig.
Rustig mag wel.
Dus wanneer mensen mogen dromen, van wie mag ik nou eigenlijk zijn? gaat er allerlei dingen. Ja, maar dat kan ik niet. En waarschijnlijk behaal ik dat toch niet. En, maar dat is niet jouw, dat zijn niet jouw gedachten. Dat is Kees. Die jou precies in dat kleine balletje wil houden. Zodat jij niet eigenlijk gaat groeien. Maar op het moment dat je groeit. En dus wel eigenlijk zegt, weet je, fuck jou Kees. Hou je bek en even lekker door. Kom je, buiten je comfortzone. En dan ga je dingen doen waarvan je eigenlijk zegt, hey, verrek. Maar dat kan ik wel. En dan eigenlijk dat oude, die oude comfortzone, als je, zolang je dat gedrag op een gegeven moment helemaal niet meer gaat doen, dan wordt dat ook verwijderd. Die neuronenpaden, die worden niet meer gebruikt, wordt verwijderd en er komen nieuw gedrag en nieuwe overtuigingen komen daarvoor in de plaats. En dan is dat je nieuwe comfortzone. En dan zegt Kees, oh, we leven nog. Nou, prima, dan zijn we hier veilig. En dan komt er misschien een andere uitdaging waarvan je denkt, nou ja, dat kan ik misschien niet. Maar ik ga het wel doen. Nou, zal je misschien weer wat weerstand hebben in je hoofd. Ja, weet je het wel zeker, weet je het wel zeker. Maar dan kan je altijd nog teruggaan van, hé, maar dit is mij ook gelukt. Dus dan gaat dit mij ook lukken. En dat is het leuke aan op een gegeven moment een groeimindset krijgen. Wanneer je doorkrijgt dat groeien niks meer is als stappen zetten en het gewoon doen. Ik zeg niet dat altijd het succesvol is. Want soms ga je ook wel weer eens een keer dat je denkt, oh nou, ik heb dit wel gedaan, maar ja, eigenlijk past het niet bij me. Of eigenlijk ja, is het niet geworden zoals ik wil. Prima, dan is dat feedback. Het betekent niet dat je gefaald hebt. Het betekent dat jij een antwoord hebt gekregen. Hey, dit werkt niet voor mij. Hoe kan ik het anders doen? Het is de vragen die je jezelf stelt. Als jij goede vragen stelt, dan kom jij veel verder dan dat je jezelf echt kutvragen gaat stellen.
Ja. Dat is wel een van de dingen die ik inderdaad mensen heel graag heel veel aanleer. Leer jezelf betere vragen stellen. Maar ik denk ook een plaatje wat je daar wel heel mooi schetst is, ik kan me voorstellen, zowel als het gaat over relatie met voeding als wel afvallen. Er gaan vaak heel veel pogingen aan vooraf die niet lukken zoals we willen dat ze lukken. Zelfvertrouwen is niks meer van over. Vervolgens kom je in een situatie waar misschien niet zozeer vertrouwen hebt in jezelf, maar wel vertrouwen hebt in de coach tegenover je. En de coach heeft vertrouwen in jou. Dus ik durf te dromen, ik durf stappen te maken en ik zie wel waar het komt. Ja, en op den duur zie je inderdaad het zelfvertrouwen in de persoon zelf toenemen en ben jij als coach niet meer nodig. Dat is wel het streven. Daar wil je naartoe natuurlijk.
Ja. Ja, uiteindelijk wel. Ja, kijk, ik vind het machtig mooi om iemand te kunnen zien veranderen tot de persoon die ze uiteindelijk in essentie graag zouden willen zijn. En dat is mooi. En de meeste mensen hebben inderdaad dan toch een bepaalde onzekerheid. Want hey, inderdaad, poging 100, dit wordt poging 101. Hoor ik ook wel vaak in mijn intakegesprekken terugkomen. Zal jij waarschijnlijk ook wel hebben, denk ik. Ja, ik ben bang dat ook dit weer niet lukt. Ja, oké. Okay. Maar heb je de juiste begeleiding? Heb jij even iemand die jou kan spiegelen dat jij wel dingen kan, maar dat je gewoon echt even de juiste tools nodig hebt? En als jij dat van tevoren niet hebt gehad, ja, dan is het logisch dat jij geen uitweg meer ziet. Maar als jij iemand anders tegen je over hebt zitten die eigenlijk gewoon zelfs de kleine winst al voor jou, een applaus voor jou geeft, van, nou weet je, vandaag heb ik dit en dit gedaan. En ik zeg daarbij wijze van, hey, maar kijk eens even hoe je dit gisteren hebt gedaan. Is al heel anders hoe je er nu mee omgaat. En dat mag je vieren. Ik ben heel erg van het vieren. Ik heb altijd zoiets van, weet je, doe lekker een muziekje aan en vier het. Want uiteindelijk moet je lichaam en je hoofd moeten ook overeenkomen met elkaar. Als jij zo onderuit gaat zitten en je zegt, ja nee, ik ben echt super gelukkig. Niemand gaat dat geloven, maar je brein al helemaal niet. Dus uiteindelijk, wanneer jij trots bent op jezelf, vier het. Ga lekker dansen. Ga lekker bewegen. Zorg ervoor dat jouw lichaam ook in een bepaalde extase komt. Waardoor jij gewoon echt energie door je hele lichaam hebt pompen. In plaats van alleen in je hoofd. Oeh, ik ben echt trots op mezelf. Nee, zorg ervoor dat je het echt optimaal gaat vieren. En dan krijg ik soms wel eens, dan zeg ik voor de grap, zeg ik, film het even als je het gaat vieren. En dan zie ik dansende filmpjes voorbij komen. Ja, dat is toch geweldig? En dan krijg je ook echt een feedback terug met, dit was echt leuk. Gewoon, ik ben nu echt blij. Oprecht blij. Ga dingen doen die je leuk vindt als je iets hebt gedaan waar je trots op bent.
Terwijl,
dat is gewoon echt om het.
Wat je daar doet is zoiets simpels waar mensen zo erg naar verlangen. Kijk, ik werk natuurlijk in de context van afvallen. En het ding wat je daar het meest in terugkrijgt is, ik kan een fantastische week hebben, maar er staat niks positiefs tegenover. In de zin van, mijn gewicht kan hetzelfde zijn. Of kan zelfs omhoog zijn, terwijl ik voor mijn gevoel alles goed heb gedaan. En dat wordt super demotiverend. Terwijl, wat jij eigenlijk zegt is, die positieve uitkomst die kan je zelf maken. Als in, als jij een fantastische week hebt gehad, vier dat voor jezelf. Maak die positieve koppeling tussen goed gedrag en beloning. En ik bedoel, rationeel snap je het heel goed. 1 goede week, gegarandeerd afgevallen? Nee. 10 goede weken, gegarandeerd afgevallen? Is wel heel onwaarschijnlijk als het niet werkt.
Ja, ja. Ik denk dat de meeste mensen vergeten dat je voor de kleinste dingen, dat wel gewoon gevierd mag worden. Dat je daar trots op mag zijn. Alleen, we zijn denk ik te veel gefocust op het perfecte, wat nooit gaat komen bij deze. Perfect bestaat gewoon niet. Dat kan niet. Maar er kan een moment komen. Ik kan bijvoorbeeld heel erg genieten van zonsondergang. Laat mij echt zitten bij de zee en de perfecte zonsondergang op dat moment. Kijk, er zal altijd wel iets zijn wat niet perfect is. Misschien waait het wel heel hard.
Ja, heel je moment verpest.
Weet je, is niet fijn. Ja, is niet fijn. Maar nog steeds kan je heel erg genieten van de bepaalde zonsondergang. Omdat je daar gewoon een heel fijn gevoel bij krijgt. Dus heb jij al de kleinste overwinning voor jezelf gedaan? Ben je bijvoorbeeld, heb je de fiets gepakt in plaats van dat je de auto hebt gepakt? Alsjeblieft, vier het. Wees trots dat je dat hebt gedaan. En wijf het niet weg als zijnde, nou, ik heb dat nu 1 keer gedaan, weet je. Wie zegt dat ik dat morgen weer doe? Nee, wees blij dat je het gedaan hebt. En daarin zal je ook merken dat hoe meer je de kleine dingen leert waarderen, dat het dan ook uiteindelijk, ook dat zijn in principe zaakjes planten, zoals zijn de positieve dingen. Weet je, en als je het viert, ben je eerder geneigd om de fiets weer te pakken, dan dat je vervolgens de auto pakt, omdat je jezelf eigenlijk een beetje neerpraat van, ja, dat heb ik nu gedaan, maar weet je, als het morgen regent, ga ik het echt niet doen. Misschien is die regen wel heel lekker. Weet je niet.
Ja, ik denk iets heel simpels wat ik zoveel mogelijk mensen probeer aan te leren is, of het nou in je relatie is, of het nou bij je kinderen is, maar dus ook voor jezelf is, benoem het positieve, beloon het positieve. We zijn heel erg geneigd om kritiek te geven op het negatieve, van verdorie, je hebt weer de vaatwas niet uitgeruimd. Beloon het iedere keer dat het wel gebeurt. En je zal zien dat er meer van gebeurt. Iedere keer dat jij zegt, verdorie, je hebt het weer niet gedaan, gegarandeerd, er gaat niks veranderen. Misschien 2 dagen dat je denkt, oh ja, anders gaat ze weer lopen zeiken, laat ik het vandaag even doen. Binnen een week ben je weer terug bij af. Beloon het positieve, beloon dat waar je meer van wil zien. Geldt ook voor jezelf. Weet je, het is heel makkelijk om te zeggen, oké, ik beloon mijn kind iedere keer als die goed gedrag vertoont. Is het, ja, vanzelfsprekend, ik ben gewoon mijn afspraken nagekomen. Is niet vanzelfsprekend. Zeker in de context van afvallen met overgewicht. Maar ik kan me ook voorstellen bij eetstoornissen. Het is niet gewoon dat je er straks vanaf komt. Veel mensen lukt dat namelijk niet. Dus die dingen die jij nu als gewoon bestempelt, zijn volgens mij best uitzonderlijk. Je gaat namelijk voor best wel uitzonderlijk resultaat.
Nou ja, ik denk dat je elke situatie gewoon moet aankijken als zijnde, elk moment is speciaal. En überhaupt mag je blij zijn dat je 's ochtends je ogen weer open doet en dat je weer wakker bent, denk ik. Dat ben ik ook veel meer gaan waarderen toen ik uiteindelijk er eigenlijk uit de situatie kwam. Als mensen bij mij beginnen, dan laat ik ze top 50 dingen opschrijven. Wie ben ik over 8 weken? En dan krijg ik een reactie, hè? Mm-hmm. Top 50? Zo! Maar dan moeten ze binnen een week moeten ze dat gaan bedenken. Nou, wat denk je wat ik zie in die top 50? Niet, geen, minder, niet. Schat, ik heb het erover. Wie ben jij over 8 weken? De nieuwe jij. Wie ben je? Waar sta je? Hoe zie je eruit? Hoe gedraag je je? En dat is zo leuk om te zien dat je inderdaad dan uiteindelijk leer ik ze ook hoe ze dus een bepaalde taal moeten aannemen. Dus zoveel mogelijk niet minder en geen proberen te skippen uit het woordenboek. Maar echt dus praten naar hè, wat wil ik wel. En dan zie je eigenlijk dat heel snel die top 50 echt verandert in ook de kleinste dingetjes. Ik wil gewoon kunnen genieten van een boek die ik lees. Ja, dat mag ook. Het hoeft niet per se in de context van eten te gaan. Weet je, kijk wie ben je over 8 weken. Ik wil genieten van een wandeling die ik maak. Ik wil genieten van mijn kinderen die ik zie spelen. Of het mooie nog zelfs, ik ben aan het genieten. Want het is in de tijd van de nieuwe jij. Dus ik ben aan het genieten van een boek. Ik ben aan het genieten van krekels die bijvoorbeeld aan het krekelen zijn. Aan het krekelen zijn. Maar ja, kleine dingen zijn zo mooi om op dat moment te gaan waarderen. Maar daar heb je meer ruimte voor op het moment dat jij van je probleem af bent. Want je hebt ineens, eigenlijk is je hoofd dan... Er is zoveel ruimte vrij om over andere dingen na te denken dan alleen maar eten, 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 eten. Ja, dan kom je niet toe aan dat je inderdaad de vaatwasser, dat je denkt, oh wat fijn. Weet je, fijn dat het gedaan is. Ik zeg ook altijd als mijn vriend stofgezogen, gedwaalde, wat dan ook, dankjewel. Dankjewel dat je het hebt gedaan, mijn vriend. Die kijkt me dan aan van, weet je, tuurlijk. Ja. En dan denk ik, ja, maar het is niet zo vanzelfsprekend. Ik bedoel, dat is toch fijn dat dat gedaan wordt, dat je elkaar kan helpen. Dus ja, de kleine dingen vieren is ook echt gewoon heel belangrijk.
Mooi. Nou hebben wij bijna iedere ingestuurde vraag tot zover behandeld, omdat ik ze er natuurlijk gewoon in verweven heb. Er is er eentje die, dat is de volgende. Mijn vriendin heeft al 20 jaar last van eetproblemen ofwel een ongezonde relatie met voeding. Hoe kan ik haar helpen?
Dan moet ze naar mij komen. Nee, ja, hoe kan... Ja. Ik zou het wel echt aanraden om iemand in armen te nemen die hier verstand van heeft. In principe, het werkt meestal niet heel erg goed als je in een relatie dat zelf wil gaan doen. Want je kan niet een coach en een partner zijn. Je bent juist partner om te ventileren over wat er met je coach is gebeurd. En om dat te kunnen uitwisselen. Dus in dat opzicht... lijkt het me niet heel verstandig dat je het zelf wil proberen. Want dit gaat echt om gedrag. Zoals ik net begreep, het gedrag waar ze nu in zit is 95% van haar automatische gedrag. Het is heel erg belangrijk om te weten dat het is ooit een keer in je brein opgeslagen dat eten voor ontspanning, stress, verdriet, maakt niet uit. Jouw brein weet als een bepaalde situatie zich voordoet, gaan we eten. En wat heel belangrijk is om te weten is dat je hebt dat nooit expres gedaan. En het is niet opzettelijk dat jij dat voor jezelf zo hebt aangeleerd. Dat is altijd heel fijn om te weten ook. Want heel veel mensen denken dat ze dit zichzelf aandoen. Maar het is niet meer als een gedrag. Dus ga echt op zoek naar een ervaringsdeskundige. Iemand die weet wat eetbuien zijn. Iemand die weet wat het met je doet. En het is echt een gedragsveranderingproces. Ja. Dus je kan daarover gaan praten met mensen, maar dat maakt niet uit. Want gedragsverandering is heel erg bewust worden. Wat voor gedrag doe ik op dit moment? En het is heel erg belangrijk om te weten, ook gewoon voor jezelf, dat alles mogelijk is om ervan af te komen, maar je moet gewoon echt de juiste mensen om je heen hebben.
Eens.
Dat is gewoon het allerbelangrijkste. Kijk, als jij aan eetbuien doet en je spreekt daarover met je tandarts. En je tandarts die zegt, ik eet ook wel eens een keer te veel. En daar kunnen we wel even over sparren, daar kunnen we wel even over praten. Ja, heel leuk en aardig, maar dan ben je echt je tijd aan het verdoen. Want daar ga je niet verder mee komen. Je moet iemand hebben die weet wat voor gedrag eetbuien is. Je moet iemand hebben die weet hoe je dat kan toepassen om dat te veranderen. En je moet iemand hebben die, waarvan ik vind... het ook gewoon op een goede, snelle, en met snel bedoel ik, dat ze bewust bezig zijn met de juiste oefeningen om jou op jouw probleem te helpen en niet op een globaal iets. Zoek echt iemand die gespecialiseerd is hierin.
Nou is hier natuurlijk wel een mooi antwoord. Ik denk, kanttekening is wel natuurlijk, dit gaat niet over, ik heb zelf het probleem, maar mijn vriendin heeft het probleem. Wees dus alsjeblieft niet de persoon die zegt, dit is wat jij moet gaan doen, dit heb jij nodig. Gaat nooit werken tenzij de persoon zelf bij deze oplossing komt. Dus iets wat je wel kan doen, stuur er deze podcast door. Misschien heeft zij het idee, hey, verdorie, dit hele verhaal gaat over mij. Die Lisa die daarin vertelt, klinkt echt alsof ze precies snapt waar ik mee te maken heb. Ze heeft de oplossing voor me. Cool, daar ga ik wat mee doen. Maar als we het hebben over een stukje autonomie, zij moet zelf bij de oplossing gaan komen. En dat kan natuurlijk alleen als zij zelf door heeft dat het een probleem is.
Absoluut, dat is zeker waar. Het enige wat eventueel wel zou kunnen is... ik ben altijd heel open en eerlijk en direct. En ik heb bijvoorbeeld met mijn partner, als ik merk daarvan, ik denk van... Hey, klopt het dat ik het idee heb dat jij ergens tegenaan loopt? Dan is het aan haar dan dus, in dit geval dus hè, die vriend met die vriendin, dan is het aan haar dat ze bijvoorbeeld kan zeggen, ja dat klopt. Als je bijvoorbeeld zegt van, hey, weet je, lieve, het klopt dat ik het idee heb dat je het lastig vindt om met eten om te gaan. Dat is het gevoel dat ik heb, dus daar kan je sowieso nooit over misgaan, maar dat is het gevoel dat jij hebt. Dan klopt dat. En als zij zegt, nee, dat klopt niet, nou, dan weet je dat het dus niet verstandig is om te zeggen... Ja. Dit moet je doen. Zo kan je een beetje peilen bij elkaar. Gewoon van, en als ze zegt van, hé, ja, goh, verrek. Dat vind ik eigenlijk best wel een beetje lastig. Nou, dan inderdaad, weet je, later deze podcast luisteren. Ze kan me bij wijze van mijn pagina bezoeken om even te kijken van, hè, want ik leg heel veel uit op mijn Instagram over gedrag en hoe het in je brein werkt. En nou, dat soort dingen. Dan kan ze zich daarover inlezen. Betekent niet dat ze direct gewoon pasboom een besluit moet nemen. Maar ze kan, wat mij toen heel erg heeft geholpen, is echt inzicht krijgen in... Oh, ik wist niet eens dat dit bestond. Als zijnde dat het, nou ja, probleem, dat het een uitdaging is om daarvan af te komen. Weet je, ik wist het niet. Oprecht niet. Ik dacht echt, anorexia, bulimia. Dat zijn eens de twee die bestaan. Maar dat dit ook echt een ding was waar je echt mee geholpen kan worden... Ja, dat wist ik niet. Dus ja, als zij daarop reageert als zijnde van... Ja, nou, hè, wat fijn dat je dat eigenlijk ziet. Want misschien vindt ze het zelf wel heel spannend. Ik weet dus namelijk dat ik het... Ik ben in eerste instantie ben ik achter mijn vriend zijn rug om... ben ik aan de slag gegaan. Want ik kwam eigenlijk bij mijn vriend samenwonen. En toen ging ik heel veel stiekem eten. En toen dacht ik echt, op een gegeven moment was ik er klaar mee. Hij was ook op zich wel een beetje mijn motivatie. Dus ik dacht, verdomme man, ik heb echt een leuk vent aan haar geslagen. En dan zit ik het stiekem te doen. En nou, toen heb ik uiteindelijk tegen hem gezegd, toen ik het intakegesprek had gehad met David. Ik denk dat ik een eetprobleem heb. En dat was heel spannend. Want ja, ik bedoel, weet je, je hebt een hele intieme relatie met elkaar. En je bent bang dat iemand je afwijst om een bepaalde reden. Nou ja, een eetprobleem zou, zou een probleem kunnen zijn. Eigenlijk was dat toen, dat was best wel spannend. Want ja, wellicht vindt zij het dus ook heel erg lastig om het zelf toe te geven. En als jij dat dus nu, als vriend zijnde nu dit luistert, ja, probeer een opening te vinden als zijnde, goh lieverd, ja, ik... Klopt het dit? Of ik heb het vermoeden dat. Of mijn gevoel zegt dit. En klopt dat een beetje? Of zit ik ernaast? Dat kan ook. Maar ja, probeer het zo te verwoorden dat ze zich gehoord kan voelen. En dat ze eigenlijk het idee heeft van, ja, ik ben veilig. Dat als ik toegeef dat dat zo is, dat er naar me geluisterd wordt. En dat we samen eventueel naar een oplossing kunnen zoeken.
In plaats van, ik zie dit. Met de enige reactie die je daarop kan verwachten. Iemand die in de verdediging schiet. En waarvan je dus gewoon weet, oké, het gaat nog een paar maanden langer duren voordat er überhaupt iets mogelijk is.
Ja, kijk, als je angst hebt over een bepaald iets, is ons natuurlijke reactie, nee hoor, dat is niet zo. Maar dat is puur ook een reactie omdat je bang bent dat je iemand kwijtraakt of dat je bang bent dat jij afgewezen wordt. En nou, 9 van de 10 schaamt zich heel erg dat ze doen aan eetbuien. Dus ja, dan is het natuurlijk best wel een stap om toe te geven. Ja, dat is eigenlijk zo. Maar het mooie is dat je, wanneer je het toegeeft, dat er überhaupt, hoe noem je dat? Metaforisch gezien al 10 kilo van je afvalt. Want je kan het delen. En toen ik het kon delen, toen voelde ik me zoveel rustiger. Want toen had ik echt zoiets van, ja, ik ben niet alleen. En het is niet erg, want ik heb het niet expres gedaan. Ik heb mezelf dit niet expres aangedaan. En ja, weet dat je er echt van af kan komen, mits je de juiste begeleiding hebt en de juiste gedragsverandering. Dus inderdaad, de juiste coach, de juiste oefeningen, al dat soort dingen. Dat is echt wel het complete plaatje die je zou moeten hebben om gewoon op een goede manier ervan af te komen, zeg maar.
Lisa, ik wil je ontzettend bedanken dat je er was vandaag.
Ja, dankjewel dat ik er mag zijn. Ik kan er heel veel uren over door.
Nou ja, we hebben een aardig veel gemaakt, dus misschien komt er een tweede.
Ja, ik zie het.
Nou, hadden wij nog wat leuks om weg te geven? Wat ik wil doen, ik heb een online programma, Ik Overwin. En de doelen lopen daarin nog uiteen. Dus er zit inderdaad, de meeste komen daar met overgewicht. Maar ook een heel aantal die te maken hebben met dus inderdaad een stukje eetbuien. Wat ik daar doe is, we hebben masterclasses, we hebben een nieuwsbrief. Denk aan onderwerpen motivatie, discipline, maar dus ook inderdaad een gezonde relatie met voeding. Kost minder dan een tientje per maand, dus voor de prijs hoef je het sowieso al niet te laten liggen. Wat zullen wij doen? 50% korting eroverheen gooien?
Ja, gooi er maar op.
Iedereen die de reels van deze podcast deelt, er zullen er tegen de tijd dat deze live komt, 2-3 reels zullen er op onze profielen staan. Dat is Snipfit en @Jori_fitcoach. Deel de reel, tag ons eronder en ik stuur je de code toe. Heb je een privéaccount? Stuur me even persoonlijk een berichtje, anders zie ik namelijk niet dat je hem gedeeld hebt. Is niet zo handig. Maar 50% korting, doen we. Zullen we daar een uiterste datum aan koppelen? Of zeg je, al luister je dit over een jaar, ook prima?
Nou, dat zou een beetje sneu zijn voor degene die er echt van af willen. kom een beetje in dat uitstelgedrag. Dat is iets wat ik al een beetje probeer te vermijden.
2 weken?
Ja, wat zullen we zeggen? Zullen we gewoon, zoiets?
2 weken, deel de reel, tag ons eronder en ik stuur de code toe. Super. Lisa, dankjewel dat je er was. En heb je vragen, opmerkingen over de podcast, stuur ze of aan Lisa of aan naar mij. Misschien komt er een vervolg, geen idee. Ik bedoel, je bent van harte welkom. Dus dankjewel.
Ja, super. Dankjewel
voor het luisteren. En tot de volgende weer. Hoi.
Doei.